Goedemorgen allemaal. Even nog iets over de evangelisatie. Dus morgenavond is de bidstond en de maandag erop ook. En dan gaan we verspreiden in Wiekenvorst. Maar dan ziet u dat alles rond is, Herentaals, alle dorpen. Dat is iets wat we 2 jaar geleden zagen dat we dat moesten doen. We zijn ook erg blij dat we met Westerlo dat gedaan hebben. Er zijn ook 10 reacties gekomen die nu worden opgevolgd. Maar wat gaan we dan doen? Dat weten we nog niet eigenlijk. We zouden ontzettend graag willen dat u daar ook over nadacht en voor bad. Zodat we met elkaar tot een plan komen. Zodat we weer verder gaan, een nieuw plan krijgen. We hebben best wel gedachten, maar eigenlijk willen we heel graag dat u ook zelf daar ideeën naar voren brengt. En daarna gaan we dan met elkaar in september een avond hebben waar we met elkaar brainstormen. En kijken wat we kunnen gaan doen met elkaar. Om het evangelie aan deze wereld bekend te maken. Fijn dat we dit hebben mogen doen. En dat de omgeving bereikt is. Maar natuurlijk moeten we de opdracht van Jezus blijven gedenken en doen. Oké, daar gaan we het over hebben, over de duif vanmorgen. Vorige week hebben we hem meegenomen, hadden we hem hier in de kerk. En u hebt gezien hoe prachtige vogel dat is. De duif en de Heilige Geest heeft dat als symbool gekozen. Dat is iets heel bijzonders. En vanmorgen willen we eens kijken over wat dat is. Ik heb u verteld dat met de hemelvaart de aarde de mooiste persoon gaf aan de hemel. De Heer Jezus Christus. En dat toen, 10 dagen daarna, de hemel de mooiste persoon heeft gegeven aan de aarde. En dat is fantastisch. Dat is de eerste gedachte die Jezus had toen hij op de troon kwam. Je zou verwachten dat hij feest gevierd werd en dat hij bewierookt werd. Maar direct heeft hij gevraagd, ik wil ze niet als wezen achterlaten. Wilt u allen die ik bewaard heb, waar ik gevraagd heb dat ze vrij mochten zijn toen ik naar het kruis ging, waar ik de soldaten even heb rustig gemaakt, even neergelegd, weet je wel, om dan te kunnen zeggen, laat ze alsjeblieft vrij, deze, neem mij. En hij heeft gezegd, ik heb ze bewaard toen ik op aarde was en ik wil dat ze bewaard blijven totdat ik wederkom. En wilt u uw geest uitstorten? En eigenlijk is daar een soort examen geweest, zou je kunnen zeggen, in de hemel. Heeft de Vader gezegd, ja, je hebt het echt volbracht en de geest mag uitgestort worden. Nou, de geest van God is als een duif. En we hebben gezegd, een duif heeft een altijd, waar die ook is, een intens verlangen om thuis te komen. Dat is eigenlijk de echte, diepe reden waarom dat God, waarom dat de Heilige Geest, de duif als symbool gekozen heeft voor hemzelf. Hij wil thuis komen. Dus de duif heeft een passie om thuis te komen. Daar waar die geboren is, daar wil die zijn. Nou, dat is geweldig. En dan begrijpen we ook waarom dat als de Heer Jezus gedoopt werd, direct die duif op hem daalt. Die zegt, daar hoor ik bij. Dat is mijn persoon. En dus dat was voor de aarde natuurlijk een ongelooflijk moment. Toen een man gelijk Adam, veel groter dan Adam, maar een reine plaats, een reine man op aarde kwam. En de duif zei, wauw, daar moet ik zijn. Ja. En toen 10 dagen daarna, en zomaar even zeggen, weet je wel, heeft de duif, heeft de Heilige Geest op zijn stoel gezeten, op het puntje van de stoel, om te kijken, kan ik komen? En toen Pinksteren vervuld was, toen kwam die op de gemeente, op u en op mij. Want hij zei dat is een reine plaats. Het is een plaats die verzoend is. En het kon niet uitblijven dan dat de geest zal neerdalen op mensen. Dus er is een intens verlangen van de Heilige Geest om bij u te zijn. Dat is zijn passie. En daar moet u voor openstaan. Daar moet u alles op alles zetten om het luik open te zetten, zodat hij binnen kan komen. Nou, als dit nu zo is, en dit is zo, daarom is die keuze van de duif daar, dan is het voor ons van levensbelang dat wij iets van die geest weten. Dat wij die geest kennen. Dat wij zijn karakter kennen. Wie is dat toch die zo graag bij ons wil zijn? Ja, ik vind het ontzettend fijn dat Teunie heel graag bij me zal zijn. Maar ik vind het heel moeilijk als er een andere vrouw is die ontzettend graag bij me wil zijn. Dan voel ik me erg onprettig. Dan moet ik weten, waarom wil jij zo graag bij me zijn? Zijn je gedachten zuiver? Of is er onzuivere dingen in? Nou, de Heilige Geest wil geweldig graag bij u zijn. Zien we bij Pinksteren. Alle symbolen gebruikt hij: de wind, het vuur en de gemeenschap is daar heel sterk, want hij wil zo graag bij je zijn. En heel duidelijk zien we dat. Hij spreekt de taal van iedereen. Met Babel was de taal verward, omdat de mensen uit elkaar moesten. Ze wilden allemaal één worden om in opstand te zijn naar God. En met Pinksteren krijgt iedereen de boodschap van God in zijn eigen taal. Nou, ik weet dat, want er is natuurlijk niets moeilijker dan te spreken over de Heilige Geest. Omdat ik besef heel diep dat uiteindelijk als Hij niets geeft, kan ik ook niks communiceren. Hoe kan ik ooit iets zeggen over de Heilige Geest? Maar Hij spreekt in uw taal. En Hij spreekt in mijn taal. En ik spreek niet uw taal. Ja, ik spreek wel Nederlands, maar ik weet niet wat in uw hart is. Ik weet niet wat u nodig hebt. Ik weet niet wat u irriteert. En ik weet niet wat u fijn vindt. Maar de Heilige Geest weet dat perfect. En hij vertaalt mijn woorden in uw taal. Dat is het wonder van gemeente zijn. Dat is het wonder van de preek ook. Dat is altijd weer verrassend. Dat ieder haalt eruit wat hij door de geest ontvangt. Zo de geest verlangt intens om bij ons te zijn. Nou, we gaan met elkaar zo 5 karaktertrekken van de duif zien. En goed in de gaten houden. Het gaat geen les over de duiven, maar het gaat over de Heilige Geest. Eerste in Genesis 1 gaan we even kijken. Pakt uw Bijbel. Genesis 1. We lezen daar: in den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed en de geest God zweefde over de wateren. Nu in de Talmud, in de verklaring van de Joden zeg maar, daar staat het zo: en de geest zweefde over de wateren als een duif. Prachtig is dat. Die zagen dat gelijk, die duif. En wat wordt hier ons nu geleerd? Er wordt hier geleerd dat de duif, dat de geest kwam op de aarde toen de aarde woest en ledig was. En toen er duisternis was. En dat de aarde klaargemaakt werd door de Heilige Geest om de mens te ontvangen. De geest, eigenlijk staat hier, dat zweven is eigenlijk broeden, een van de kenmerken van de duiven ook, hè, dat broeden. U kent allemaal wel die duiven die dan op de draden, elektriciteitsdraden zitten en dan met elkaar, met de snavels, weet je, van elkaar liefkozen en zo. En fantastisch om daar naar te kijken ook, weet je wel. Ja, dus hele mooie dingen. Hij broedt iets uit. Als de eerste van de duif. is je onbekend, zijn broedsel. In onze tuin broedt er een duiven echtpaartje, altijd. Vanmorgen, de bomen zijn nog niet echt ontwikkeld bij ons, de takjes zijn nog te klein, maar vanmorgen was die weer op het boompje, waar die de vorige jaar misschien geboren is, of alvast gebroed heeft. Het zijn dezelfde. Het is altijd een echtpaartje. Dat komt dan op die boom. En nu heeft hij het verkend vanmorgen toen wij zaten te eten. En we zeiden, kijk, daar is hij. En dan verkent hij dat. En dan kijkt hij of de takken te groot genoeg zijn. En als de takken groot genoeg zijn, bouwt hij zijn nest daar. En dan gaat hij daar broeden. Heel mooi. En we kunnen er zo bij, want het is maar zo hoog. Wij vertrouwen in ons. Ja. En vorig jaar, toen was er een apparaat dat over de weg gegaan is, dat geweldig dreunde. En toen had hij een jong, maar toen hebben ze het verlaten. En dat jong is gestorven. Door enorme dreunen. Het huis schudde gewoon van dat apparaat wat daar doorkwam. Maar de geest broedt. Nou, dat is het kenmerk van de geest. De geest die begint altijd in uw geestelijk leven. Daar is die mee begonnen. Toen u nog een goddeloos was, toen de duisternis in uw leven was, begint de geest langzaam met u te leiden om de grote mens Christus te ontvangen. Hij maakt alles klaar voor de mens. Zo, de geest is in die scheppingsdagen aanwezig en dan op de zesde dag, de laatste dag, wordt de mens geschapen. Als laatste, alles wordt klaargemaakt voor die mens. Dan is er voedsel, dan is er schaduw, dan is er licht en dan is er warmte en dan is er vocht. Alles kan groeien en de mens is daar en de mens die kan helemaal in die natuur tot zijn recht komen. En dat is wat de geest doet in ons leven. Hij werkt het absoluut begin, staat altijd aan het begin van het geestelijk leven. Elke ontwikkeling in je leven, dat is de geest die dat doet. Het is daarom dat in de schrift geleerd wordt dat alle zonden worden vergeven. Alle zonden. Alle lastering wordt vergeven. Als je Jezus lastert, wordt dat vergeven, zegt de Heer Jezus. Maar als je de geest lastert niet, dat wordt nooit vergeven. Niet nu en ook niet in eeuwigheid. En hoe komt dat nu? Dat komt niet omdat Jezus minder groot is dan de geest. Nee, die zijn exact hetzelfde. Maar dat komt omdat de geest altijd aan het prille begin staat. Als je de geest, als je de duif niet binnenlaat, dan heb je nooit geen broedsel. Daardoor komt dat. Dus de lastering van de geest wordt gedaan door de goddeloze, die het diepe verlangen van de geest om bij hen te komen, weerhouden. Ze willen niet hebben dat die duif op hun landt. Want ze weten, dan wordt de chaos in mijn leven, wordt orde. En dan komt er een andere persoon die de leiding in mijn leven neemt. En dat willen ze niet. Ik wil leiding hebben. Kain ging daarom weg van God en bouwde zijn eigen territorium, bouwde zijn eigen stad, waarin hij alles kreeg wat hij in zijn ziel verlangde. Maar de ene die hij buiten wilde houden was de duif. Dat wilde hij nooit. Want hij wist als de duif zou komen, zou de duif zijn chaos ordenen om die Heer, die grote Heer binnen te brengen. De mens, Christus Jezus, dat is zijn werk. Dus lastering van de geest, die vraag is natuurlijk de meest gestelde vraag, wat is dat nu? De lastering van de geest heeft te maken met dat prille begin. Bij de fariseeën en schriftgeleerden was dat zo. Daar sprak Jezus tegen. Zij zeiden dat Jezus een demon was. Dat het een Satan was. Ja, dan houdt alles op. Als de geest je niet door de wonderen die hij deed, voor de opwekking van de doden, voor de genezing van de zieken, voor de kracht van zijn woorden, als de geest je niet kan overtuigen dat dit de Messias is, houd het op. Lastering van de geest wordt gedaan door alle goddelozen die sterven zonder geluisterd te hebben naar de duif, naar de geest. Nou, dat was het eerste. Het eerste kenmerk van de duif. Hij broedt. Hij broedt iets uit. Nou, laten we naar de tweede gaan. Laten we naar Hooglied gaan. Hooglied, dat is een prachtig lied over de liefde tussen man en vrouw. En we gaan naar Hooglied 5 vers 12. Net voor Jesaja U kent dat boek wel, Jesaja. We hebben dat heel het jaar bestudeerd. En dan net daarvoor vinden we het Hooglied. Prachtige lied van Salomo over zijn geliefde. Salomo had 800 vrouwen, maar hij had er één die de echte was. En daar schrijft hij dit lied over. En dan zegt hij in vers 12, zegt hij dit. Zijn ogen zijn als duiven. Dat doet dus zijn bruid. Hooglied 5, vers 12. Zijn ogen zijn als duiven. Bij waterbeken. Badend in melk. Zittend bij een overvloedige bron. Die duif. Hier wordt hij voorgesteld als zittend bij waterbeken. Badend in melk. Zittend bij een overvloeiende bron. Jaren geleden, toen was ik ergens in Olme, ik weet niet meer wat ik dan moest doen. Maar we reden daar het kanaal over en op die brug van het kanaal zagen we een indrukwekkend, ja toch ook een aandoenlijk tafereel. We zagen daar dat er zojuist een duif was doodgereden. En die lag daar en daarnaast zat een andere duif. En die zat te treuren. En ons gemoed schoot eindelijk vol. Nee, moet je toch eens kijken. Goh, wat indrukwekkend. Een duif is monogaam. Een duif blijft altijd bij zijn partner. Dus duiven zijn altijd koppels. En die koppels blijven tot de dood koppels. Die gaan niet met anderen. In de dierenwereld overal gebeurt dat wel. Maar een duif doet dat niet. Dat is ook de reden waarom dat de duif gekozen wordt als het teken van de Heilige Geest. Monogaam. Altijd gericht op die ene. De Heilige Geest is altijd gericht op die ene. Hij heeft nooit een ambitie om buiten die ene te gaan. Hij heeft geen enkel verlangen in zijn eigen persoonlijkheid om iets onafhankelijks op te starten. Het is ook de mooiste persoon die er bestaat in de Bijbel, de Geest. Elke leider in de kerk hoort het karakter van de Geest te dragen. De Geest is timide. De Geest is altijd gericht op de ander. De Geest vraagt nooit eer voor zichzelf. Er is in de Bijbel geen plaats waar de Geest geëerd wordt. Onafhankelijk van Jezus. Dat is kenmerkend voor de Geest. Altijd op de achtergrond. Hij heeft één onvoorstelbare passie. En dat is Jezus. Hij neemt het uit Jezus. En hij geeft het aan ons, Jezus. Hij is de Geest der waarheid. Hij is de Geest van liefde. De Geest van bezonnenheid. En hij is een heel timide persoonlijkheid. Nou, hier wordt zo prachtig gezet dat die duif, die zit aan waterbeken. Badend in de melk. Zittend bij een overvloeiende bron. De duif heeft geen enkele behoefte, of de Geest heeft geen enkele behoefte buiten Jezus. Hij is absoluut verzadigd. Hij heeft geen enkel verlangen buiten Jezus. Eén grote passie. Ja. Daarom staat er in Openbaring, de laatste, hoef je niet op te slaan, je kent je allemaal wel. Moet je kijken wat het einddoel is van de Geest. Dit is het einddoel. En de Geest en de bruid zeggen, kom. Ja. Dit is het einddoel. Dus hij wil graag dat u samen met hem roept, kom, Heer Jezus. Dat wil. Hij wilde in u bereiken en in mij bereiken dat uw passie voor Jezus allergrootste. En dat er geen enkele behoefte meer buiten hem in je hart is. Dat wil hij bereiken. Daarom is hij ongelooflijk actief, de Heilige Geest. Maar voor hemzelf, zoals hier staat, hij heeft geen enkele nood. Hij wordt nooit verleid om een ander te eren. Nooit. Wij wel. Voortdurend is dat waar ik in de war van raak. Gisteren had ik een gesprek met iemand over een heel onderwerp wat mij in de war brengt. Wat mij in de war brengt. Zo totaal anders. Zo'n totaal ander standpunt dan ik heb. Dan denk ik, hoe komt dat toch? Waar halen ze toch vandaan? Is die Jezus centraal? Of is die niet centraal? Dan zoek ik. Want ik weet dat wij enkel veilig zijn als het uit Jezus is. Uit hem is. Al de anderen zijn ambitieus voor zichzelf. Hij heeft getoond op Golgotha dat zijn grote passie enkel maar mensen is. En niets anders. En hier staat van de geest, hij zit bij een overvloedende bron. En het bedoeld wordt, hij heeft geen enkele ambitie buiten de Heer Jezus. Nou, dat is een geweldig, geweldig iets. Er staat nog iets bij. Zijn ogen zijn als duiven. De ogen van een duif zijn bijzonder. De ogen van een duif zijn niet zoals die van een arend. U kent die arenden wel, of de sperwer, of de wouw die heel hoog vliegt op de termiet. En dan het hele gebied afzoekt. En met gewoon enorme scherpe ogen kan zien als een prooi. En dan omlaag duikt en zijn prooi pakt. Doet de duif nooit. Duif pakt nooit een prooi. Is nooit gericht op iets te stelen. Is nooit gericht op iets te doden. Een duif is vol liefde. Is prachtig in zijn karakter zoals hij er ook uitziet. En zijn ogen zijn gericht op één doel. Altijd op één doel. Ik weet niet of u wel eens gewend bent te winkelen. Zomaar door de straten van Antwerpen lopen en daar winkelen. En dan kijk je overal naar, zo weet je wel. Ja, en dan heb je niet door dat kijken je portemonnee licht komt. Die wordt altijd, dan wordt aan je portemonnee gefrunnikt, weet je wel. Doet de duif nooit. De duif die richt zich op één doel. Het is daarom dat je wedstrijden kan doen met een duif. Als hij in Frankrijk losgelaten wordt, dan vliegt hij, oriënteert hij zich. En zodra hij de focus hebt, vliegt hij op de kortste weg naartoe. Altijd. Hij gaat niet onderweg even bij een McDonald's wat eten of zo. Dat doet hij niet. Nee. Hij gaat niet even rusten. En daarom kan je een wedstrijd doen. En als je een goede duif hebt, dan kan je hem verkopen voor 300.000 euro. Ja. Maar daar heb je niks aan. Want als je die in China wordt losgelaten, dat beest, dan komt hij naar hier terug. Dat is te ver, dat lukt hem niet. Maar, dus die houden ze daar in de kooi en dan broeden ze mee. In de hoop dat die anderen die daar geboren worden, dan ook zo goed zijn als de duif die hier verkocht wordt. Maar voor onze economie is dat natuurlijk goed. De duif heeft geen nood, buiten één nood. En dat is de Heer Jezus. Ja. Daarom is hij altijd in dispuut met ons. Hij vraagt of wij Jezus als Heer willen aanvaarden. Dat wil hij. En daarom is hij nooit klaar met ons. Altijd vraagt hij dat. Dat is fantastisch. Slaat eens een bladzijde verder. In hoofdstuk 6. Vers 9. Hooglied 6 vers 9. Maar enig is zij, mijn duif, mijn volmaakte. Een enige was zij voor haar moeder, een reine voor wie haar gebaard heeft. Hier wordt de duif, ja, vergeleken met de bruid. En de bruid wordt bezongen. En Salomo ziet dat. Hij bezingt haar schoonheid. Oh, ik moet er vaak aan denken, toen ik trouwde, de schoonheid van mijn vrouw, dat was indrukwekkend. En onze kleindochter, wij waren 41 jaar getrouwd en wij kregen een mooie kaart van onze oudste kleindochter. En ze schreef daaronder, ik bewonder je enorm, oma, zei ze. En daar zat ik, ik bewonder je enorm, oma. Dus ik heb een hele brief naar haar teruggeschreven. Hoe ik met oma omgaat en dat ik altijd zeg, ik sta altijd het eerste uit bed op. Dat weet jij niet, maar elke morgen ben ik de eerste uit bed. En dan maak ik jouw oma wakker en als jouw oma blijft liggen, ligt ze de hele dag op bed. En ik moet nog een brief terugkrijgen van haar. Dus ik ben benieuwd wat ze mij gaat schrijven. Maar Salomo, die heeft oog voor de reinheid. Die heeft niet alleen oog voor de schoonheid. Daar is hij ook geweldig van onder de indruk. Maar hij is ook de reinheid. Hij zegt, mijn enige zijn mijn duiven, mijn volmaakte. De enige was zij voor haar moeder. Dit is wijsheid. Ja. Een van de kenmerken van een goed huwelijk. Als je nou jong bent en je gaat een partner kiezen. Moet je kijken hoe die partner met zijn ouders omgaat. Hoe die daarover spreekt. Ja. Als je nou een meisje bent. En dan moet je kijken hoe de jongen met zijn moeder omgaat. Zo zal die over x aantal jaren met jou omgaan. Niet helemaal. Maar toch wel. Dus als hij daar verachtelijk over doet, zal hij dat ook in de komende jaren, als hij zich niet bekeert, naar jou doen. Als een meisje, afwijkend of wat ik het, iets doet naar haar ouders, onverschillig is, zal ze dat op een gegeven moment ook naar jou doen. Daarom zegt Salomo hier, mijn enige is zij, mijn duif, mijn volmaakte. Waarom? Een enige was zij voor haar moeder. Een reine voor wie haar gebaard heeft. Ja. Zo is de Heilige Geest ook. De Heilige Geest is de enige van de Zoon. De reine. Duif was een rein vogel. U kent wel toen Mozes of Jozef en Maria met de Heer Jezus in de tempel kwam. Toen hebben ze hem, toen hij 40 dagen was, hebben ze hem aan de Heer opgedragen. Omdat hij de eerstgeborene was, moest er een offer gebracht worden. Zodat dat eerstgeboorterecht overging op de Levieten, op de stam van Levi, die God apart gezet had, om de dienst van de Heer te doen. Want al het eerstgeborene was voor de Heer. En Jezus was voor de Heer. Maar omdat het God zo gedaan heeft, dat hij een stam apart had gezet, moest er een offer gebracht worden. En Jozef en Maria brachten een duif als offer. Ja, omdat het een rein dier is. Daarom duif. U kent ook wel dat verhaal van Noach. Toen de ark op de berg Ararat was geland. En dan 40 dagen daarna laat hij een raaf uit. En de raaf die gaat over het water en zit op de kadavers. Heeft voedsel in overvloed. Komt niet meer terug. Maar dan laat hij tegelijkertijd een duif uit. En die komt direct weer terug. Ja. En dan laat hij na verloop van tijd de duif weer uit. En dan heeft de duif een twijgje bij hem, een olijftakje. Dat is de gemeente. Dat is prachtig. De duif gaat over de chaos en zoekt wat rein is. En hij pakt een olijftakje, vrede, en hij brengt het in de ark. Zo heeft de duif, de Heilige Geest, is uitgestort met Pinksteren en heeft de gemeente in Christus geplaatst. Veilig, absoluut veilig. Zoals ook net gezegd is, prachtig, er is geen veroordeling voor diegenen die in Christus zijn. Zo, hier staat zo mooi. De enige was zij voor haar moeder. Een reine voor wie haar gebaard heeft. Nou, reinheid in de Bijbel betekent natuurlijk zonder zonde zijn, maar eigenlijk is dat niet de kern. De reinheid betekent eigenlijk eenhartig, single-minded, maar aan één ding denken. Je passie volgen. En de passie van de Heilige Geest is Jezus in jullie en in mij bekendmaken. Zijn verzoenend werk. Zijn verzoenend werk. Omdat je vrij zou zijn. Omdat je vrijmoedig naar de Vader zou durven gaan. In al je gebrokenheid. Hij komt bij je om je te laten zien hoe waardig je bent. Hoe groot je bent in Gods ogen. Hoe bijzonder je bent. Dat maakt je duidelijk. Opdat de vreugde van de Geest. Maar het mooiste wat hij wil doen is dat hij wil dat je op Jezus lijkt. God heeft maar één passie en dat is voor zijn Zoon. Deze is mijn geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. Dit karakter. Dit is het karakter waar ik samen mee wil eten. En God verlangt er enorm naar om samen met ons te eten. En daar wilde je het karakter hebben van Jezus. Dat zijn de etiketten op die maaltijd. En hij wil dat wij op Jezus lijken. En de Heilige Geest wil Jezus aan ons openbaren. Maar ook wil hij dat uw karakter Jezus karakter is. Daarom, wij zijn aan de wijnstok. En de wijnstok, die heeft ranken. Gij zijt de ranken. En de vrucht van de wijnstok. De vrucht van Jezus. Van zijn offer. Die worden gedragen door de ranken. Niet door de wijnstok. Maar door de ranken. Dat bent u en ik. En die vruchten, die zijn voor een ander. Die vrucht is de vrucht van de geest. Dat is indrukwekkend. Er is geen nederiger persoon in de Bijbel dan de geest. Alles wat ik mag doen en wat u mag doen om God te behagen, is van de geest. En hij bemoedigt ons daarmee en hij bevestigt ons daarmee en hij vraagt geen eer voor zichzelf. Hij geeft, want hij zit aan die waterbeken. Hij heeft overvloed. Niets anders doet hij dan geven. Hij geeft je gaven. En hij geeft je zelfs zijn vrucht. Omdat je anderen mag bemoedigen. En hier staat dat zo duidelijk. Dat is zijn enige passie. Dat is zijn enige verlangen. En daarom is de geest ook een hele timide geest. Als je even teruggaat naar Hooglied hoofdstuk 2, komen we de duif ook tegen. Hoofdstuk 2, vers 14, daar staat, mijn duif in de rotskloof, in de schuilhoek van de bergwand. Laat mij uw gedaante zien, laat mij uw stem horen, want zoet is uw stem en uw gedaante is bekoorlijk. Vang ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven, nu onze wijngaarden in bloei staan. En hier staat, hier zit de duif, die zit in een rotskloof. Misschien zit de duif in velen van ons wel in de rotskloof. En dan hoop ik zo van harte dat na vanmorgen, dat je dan bidt, laat mij uw gedaante zien. Laat mij uw stem horen. Elke morgen, als je opstaat, moet je dat vragen. Laat mij uw stem horen, geest van God. Want ik weet waar je me naartoe zal leiden. Je zal me leiden naar de mooiste persoon die er op aarde ooit heeft bestaan. Je gaat mij leiden naar de geweldigste persoon die er ooit heeft bestaan. Iemand die zijn leven heeft gegeven voor mij. En ik wil voor hem leven, ik wil op hem gaan lijken. Mijn duif zit in de rotsklop. De duif is een timide persoon. Vorige week vroeg ik aan Jozef, Jozef, is die duif nu bang? Ja, die is heel bang, zegt hij. Die is heel bang. Bij al die kinderen. En de duif is dus bang van nature. Is geen leeuw die gaat staan. De duif kan maar één ding en dat is wegvliegen. Als die niet welkom is. En als het niet voor hem een zuivere plaats is, gaat hij terug naar zijn nest. Zo hier staat er, mijn duif in de rotskloof. Zit de duif in de rotskloof? Dat is een gat, een klein gat, hoog in de rotsen waar hij in kan en waar de arend die hem achterna gaat niet in kan. Waar hij veilig zit. En dat weet de duif. Maar dan zit hij ook veilig. Dan hoor je hem niet. Dan hoor je zijn gekoer niet. En dan ben je hem kwijt. Zodat de geest van God kan je bedroeven. Ja, kan je bedroeven. Ik liep een keer in Genk en er liep een jong echtpaardje uit Nederland, in Genk. En die kreeg telefoon van zijn moeder, via de gsm. En toen zei hij tegen zijn moeder, oh fijn dat je belde, we zijn in Brussel en we maken het fijn, het is prachtig weer hier. En ik riep, hij is in Genk. En ze waren zo boos op mij. Want hij misleidde zijn moeder. En hij wilde iets doen wat kattenkwaad is. Ja. Ik vind dat verschrikkelijk. Ik vind dat het ergste. Als kinderen fouten maken, maakt mij allemaal niet uit. Als ze mijn auto kapot maken, maakt me allemaal niet uit. Als ze de ramen kapot maken, vind ik allemaal niet erg. Maar als ze je beliegen, Dat vind ik erg. Want dan kan je niks meer doen. Dan ben je ze kwijt. Dan kunnen ze hun weg gaan. Dan ga je naar Brussel om ze te zoeken. En ze zitten in Genk. Dat vind je niet natuurlijk. Ze hebben je misleid. Nou, als je dus een leven leeft. Als je zegt, ik ben gekocht en betaald door Jezus. Maar ik weiger om hem te volgen. Ik vind het fijn dat ik behouden ben. Maar verder, laat maar. Dan gaat de duif in de rotskloof zitten. En dan zeg je, ik ervaar God helemaal niet. Dan zeg je, allee toch joh, bestaat hij wel. En dan kom je weer in nood. En dan kom je weer bij het kruis. En God is weer vergeven. En dan is er die intense verlangen van de geest. Om zijn stem te laten horen. En om zich te laten zien. Maar je kunt hem bedroeven. Er staat in de Bijbel zelfs dat je hem aan moet wakkeren. Dat je hem dus moet vragen. Wees welkom in mijn leven. Dat doet toch ook een duivenmelker. Die heb een bakje met voer. Veel herrie maken. Schudden. En fluiten. Want die duif moet komen. Moeten wij ook doen met de Heilige Geest. Hij is een heel timide persoon. Drinkt zich niet op. Overtuig je. Redeneert met je. Eerbiedig je. Als mens. Nooit via je rug. Nooit onverwacht. Hij vraagt aan je. En overtuigt je. En als je overtuigd bent van de verlossing van Christus. Dan vraagt hij ook je overtuigd zijn dat hij Heer is in je leven. Zo, zit hij in een rotskloof bij u? Laat ons nog naar de psalmen gaan. Het is bijna gedaan hoor. Psalmen. Psalm 68. Vers 14, daar staat. De vleugelen der duiven waren overgoten met zilver. Haar slagpennen met glanzend goud. Ja. Dat gaat daar om de overwinning. Een lied over de overwinning van de Heere God. En een zegentocht van de Heere God. En een van de kenmerken van die zegentocht is dat de vleugelen van de duif waren overgoten met zilver. En de slagpennen van goud. Nou, dat zilver en dat goud, dat zijn de edelste metalen, nietwaar, die in de tabernakel gebruikt werden. Het goud, dat slaat op God, en het zilver slaat op de verzoening. De hele tabernakel werd gebouwd op zilveren fundamenten. En dat zilver was gekomen allemaal uit Egypte. De Egyptenaren hadden dat allemaal meegegeven. En ze hebben daar iets indrukwekkends van gebouwd. Zilver is de verzoening. En de duif komt bij u altijd met verzoening. De vrede. Altijd verzoening. En dan verzoening van goud. Ge zijt koninklijke kinderen. Van zilver en goud. Deze metalen horen bij ons. Niet de blubber. Dat hoort niet bij ons. Niet de vuiligheid. Maar de schoonheid, de reinheid. Gelouterd goud, puur goud, puur zilver. In het vuur is het allemaal zuiver gemaakt. Haar vleugels zijn als zilver en als goud. Geweldig. Nou, laat ons daarop rekenen. En laat ons tenslotte nog even naar Jesaja 60 gaan, vers 8. Jesaja 60, vers 8. Waar we ook een prachtige kenmerk van de duif zien. Jesaja 60 vers 8. Wie zijn deze die als een wolk komen aangevlogen en als duiven naar hun til? Weer die verlangen naar hun til. En hier worden ze gezegd, het is als een wolk. Als een wolk. U kent dat wel, als de duiven overvliegen. Dan vliegen ze over in een wolk. Als ze in wedstrijd zijn niet, dan zijn ze alleen. Maar normaal vliegen ze in een wolk. En dan schieten ze de lucht in. En dan ineens weer omlaag. En dan schieten ze. En dan is een hele windvlaag die je dan voelt. En hoort. Ja. Sociaal dier. Waar de geest van God werkt, is er altijd gemeenschap. Is er altijd zoeken van contact. Een duif is nooit alleen. Is altijd samen. Zo de Heilige Geest zal bij u willen zijn. Maar als hij bij u is, zal hij ook u zo leiden dat er anderen bij u komen. Er hadden gemeenschap. Geweldig om de Heilige Geest te leren kennen vanuit dit geweldige symbool, de duif. Amen. Laat ons bidden. U heeft ons niet als wezen achtergelaten, maar u bent bij ons gekomen. En vanmorgen hebben we geleerd, omdat u bij ons hoort. We zijn geboren en u hoort bij ons, Geest van God. Wat is dat indrukwekkend? Dat een goddelijk persoon, de eeuwige, woning maakt in ons hart. Dat we een tempel zijn. En dat u daar intens naar verlangt. Dat u in ons leven die ene persoon wil brengen, de Heer Jezus. Die alles gaf voor ons. Wat een privilege is dat. Als zou er een groot persoon bij ons thuis komen. Dan zouden we een week in de war zijn. Dan zouden we alles poetsen. Dan zouden we alles netjes zetten. Dan zouden we de deskundigen vragen voor welke maaltijd en wat ook. Want onze grote favoriet komt. Maar zo willen we ook leren u welkom te heten in ons leven. En als u in de rotskloof zit. Omdat u niet bij ons kan komen. Omdat er vijandigheid is. Onreinheid is in onze huizen. In onze gezinnen. In onze levens. Dat er leugen is. Bedrog is. En dat u in de rotskloof zit, omdat u timide bent, Geest van God. Omdat u, uw passie hebt, maar dat u het karakter draagt van de Heer Jezus. Wilt u dan geven dat, zoals in Hooglied staat, die roep in ons hart sterk mag worden. Kom, Geest, kom. En dat u dan uit die rotskloof weer terug mag komen in onze levens. Vult ons met uw heerlijkheid, zodat we met de laatste woorden uit de Bijbel, samen met de Geest, zouden roepen, kom Heer Jezus. En dat we dan zouden horen, ik kom spoedig. Schenk ons dat in de naam van uw lieve Zoon.